zoals ik aan het begin van deze samenkomst ook al zei, een terugblik naar de eerste zondag van oktober, Israëlzondag, waar de protestantse en de evangelische kerken stilstaan bij Israël. Als land, als natie, maar vooral ook als volk van God. En zo wil ik dus ook voorkijken naar volgende week, als de Bijbel centraal staat. Maar ik wil het eerst met u hebben over koolmeisjes. En dan zult u zeggen, koolmeisjes, waar vinden we dat terug in de Bijbel? Dat vind je niet terug in de Bijbel. En toch wil ik het daar eerst met u over hebben. Waarom? Ten eerste, elke morgen tussen 6:30, of het nou weekend is of op mijn vakantie, sta ik altijd naast mijn bed. En uiteraard, iedereen heeft zo in de morgen zijn eigen ritueel. Maar vervolgens komt daar na het ontbijt meteen het Bijbellezen aan naar voren. En ook natuurlijk het stille. Het stil zijn voor de Heer in zijn binnenkamer, het gebed. En vooral in de zomermaanden doe ik dat, vooral in de tuin bij ons. Daar hebben we een prieel en 7 meter van me vandaan. Ik heb het uitgemeten. Daar heb ik een klein afdakje en daar hangt een container met pinda's erin. En een pindakaaspot en een mezebol. En wat gebeurt er dan elke morgen? En dat zie je heel mooi elke dag opnieuw aan je ogen voltrekken. Dan komen die koolmeisjes, komen aanvliegen over de schutting en pas. Meteen vol in de vlinderstrijk. Alsof er geen remweg nodig is. Nee, ze zitten daar en dan is het meteen klaar. Maar er is er eentje bij, een brutaaltje. Die vliegt die vlinderstruik in en die vliegt meteen op die container. Dus zonder te kijken of er vijand, meteen vliegt die tegen die container aan met pinda's. En begint ook meteen te eten. Heel vrijmoedig. Nergens bang voor. Dan is er een ander die vliegt die struik in en die moet eerst een paar keer goed om zich heen kijken en vervolgens gaat hij ook naar die container toe. Ook daar gaat hij weer zitten kijken en begint rustig aan die pinda's te eten. En dan zijn er 7 in totaal. En dan hebben we er een paar bij die zitten wat langer in die struik te kijken, soms wel een minuut lang, om vervolgens in de nabijheid van die container gaan te zitten. Heel goed rondom zich heen kijken en vliegen ook weer op die container. Maar er is er eentje bij en die blijft altijd in die struik zitten totdat er geen vogeltje meer in de buurt is. En dan pas durft hij ook in de buurt van die container te gaan en vervolgens eindelijk vliegt hij op. En dat kan wel eens ooit 5 minuten duren voordat hij echt daadwerkelijk op die container is. Maar er hoeft maar het minste of het geringste te gebeuren. Bijvoorbeeld een blaadje dat ruist van de wind en weg is hij. En dan zit je zo en dan denk je van, ja, en zo is het ook met de gelijkenis van de zaaier. Hij zaait, een heleboel zaad valt in goede bodem, maar er valt ook wel eens wat tussen de distels en op harde grond en op plaatsen waar het nauwelijks eigenlijk wortels schiet. En zo is het ook. En zo zag ik dat heel duidelijk aan me voorbij komen met die koolmeisjes. De een gaat naar het woord toe, naar de container met pinda's, en begint daar meteen van te eten. Heel vrijmoedig. En laat het tot zich komen. Maar er zijn er ook bij, een heleboel. En die horen het wel, en die zien dat wel. Maar heel schuchter, ze gaan er een beetje, en dan op het laatste moment trekken ze zich toch weer terug. Dat zit in het karakter natuurlijk van ieder mens, van ieder beest. Maar dat karakter wat ik zag in die koolmeisjes, dat zie ik dus ook. En dat inspireerde me in mijn preek van vandaag. Het karakter wat je ziet vooral in de Bijbel. Want als we kijken naar volgende week zondag, dan zien we dus dat de Bijbel centraal staat. En in het licht daarvan wil ik maar 1 ding zeggen. Het karakter van de Bijbel is een Joods karakter. Daar kunnen we gewoon niet omheen. Het is een Joods karakter. Een Joods karakter van de evangelieën zoals die beschreven staan. En als ik dan kijk naar het Oude Testament in het bijzonder, dan kan ik er gewoon niet omheen dat het Oude Testament dus ook zoals jullie waarschijnlijk ook al weten, gewoon Joods erfgoed is. En daarbij moet ik dan ook nog zeggen dat het Oude Testament, wie waren de schrijvers? Dat waren allemaal Joden. Niet eentje uitgezonderd. Het waren allemaal Joden. En zo is dat ook het geval als de Joden de Messias noemen. Jezus dus. En daarvan getuigenis aflegden. Jezus was ten volle Jood. En het was dan ook zijn geest, waarvan de profeten daarvoor al steeds spraken, die daarvan tevoren al van getuigden dat het lijden van Christus op hem neer zou komen. Jesaja spreekt daar bijvoorbeeld heel nadrukkelijk over. Maar ook spreken ze dan in de profeten al van de heerlijkheid die daarop zou gaan volgen. En dat kunnen we allemaal lezen in 1 Petrus 1 vers 11. Maar ook van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament mag je zeggen dat dat een voluit Joods boek is. Dat vergeten wij wel eens ooit. Dat we denken van het Nieuwe Testament, ja, dat is eigenlijk voor ons geschreven, voor de mensheid. Nee, dat is een Joods boek. En ook alleen maar geschreven door Joden. Grotendeels zelfs voor Joden. En zeker voor wat betreft de evangelieën van Matthäus, van Marcus en van Lucas. Uitsluitend geschreven voor de Joden. Maar er komt natuurlijk straks iets achteraan. Ze schreven alleen in het begin. Alleen, en dat vergeten we heel vaak en ik kan het niet meer benadrukken. Alleen maar geschreven voor Joden. En ik constateer dat ook dat gegeven de boodschap van deze evangelie. En als je het vanuit dat licht ook bekijkt, dan is dat evangelie op die wijze ook veel rijker voor ons. Maar het maakt het ook allemaal veel inzichtelijker voor ons. Als ik kijk bijvoorbeeld naar het Joodse karakter van de evangelie, dan is het interessant om te luisteren ook naar diverse Joodse verslagen, Joodse stemmen door de eeuwen heen, bekende stemmen, die overigens niet allemaal de Heer Jezus kennen als hun redder en verlosser, maar die zeker de moeite waard zijn om te beluisteren. Zo schreef bijvoorbeeld de Nieuwtestamenticus Pinchas Lapida, wie kent hem niet, ik kon hem niet, totdat ik er dat verslag van las, die leefde van 1922 tot 1997, en dan zegt Pinchas, ik spreek en ik denk in het Hebreeuws en het Aramees daarnaast. Hebreeuws, zegt hij, is voor mij zowel de landstaal van alle dag, maar ook de heilige taal voor het gebed, voor de godsdienst, alles in het Hebreeuws. Precies als voor, en dan wijst hij dus op Jezus, precies als voor hem, voor Jezus dus. Wiens taaldenken en de wijze van zeggen van Jezus dus uitsluitend en alleen maar semitisch zijn gevormd en bepaald. Dus hij geeft daar duidelijk aan dat de inbreng zoals Jezus dat had, de woorden die hij sprak in de gelijkenissen, dat gebaseerd was op dat Hebreeuws, op die manier van leven, manier van doen, zoals dat de Joden onder elkaar gewend waren. Over Jezus geeft hij onderwijs, die Pinchas, en schrijft daarin, Jezus spreekt in beelden en gelijkenissen. In beelden en gelijkenissen, en dat zijn er nogal wat. Bijvoorbeeld de wijnstok. Dan zeggen we, ja, maar dat is, dat snappen we toch allemaal wel. Maar dat is puur gebaseerd op die Joodse gelijkenissen, de Joodse taal. Maar ook van de zaaier, zoals we die vandaag al hebben gezien. De boze arbeiders in de wijngaard. De vijgenboom. De verloren zoon. Allemaal die gelijkenissen, maar ook bijvoorbeeld het bruiloftsmaal. En zo zijn er veel meer. Dat is puur alleen gesteld vanuit de Joodse beleving. En deze en nog wel honderden andere Bijbelse uitspraken en taalbeelden zijn unieke toespelingen, laat ik het zo maar eens uitdrukken, die voor Joodse oren die de Bijbel kennen, zijn gesproken. Dus in eerste instantie absoluut niet voor ons. Ook al snappen we het inmiddels allemaal wel. Maar in eerste instantie was het puur alleen bedoeld voor de Joden. Nog zo'n ster bijvoorbeeld is Simon Nordau. Die leefde van 1849 tot 1923. En hij was een Hongaars-Joodse arts. Hij was ook schrijver, die Simon, en maatschappijcriticus. Die samen met zijn landgenoot Theodor Herzl een van de oprichters is geweest van World Zionist Organization. En hij schreef over de Joodse identiteit. Let heel goed op. Jezus is de ziel van onze ziel. Dus dan heeft hij puur over dat Joodse volk. Jezus is de ziel van het Joodse volk, van onze ziel. Even zozeer als dat hij het vlees is van ons vlees. Met andere woorden, Jezus was ten volle Jood. En dat mogen we nooit vergeten. En wie zou Jezus dan uit het Joodse volk kunnen stoten? Wie? Noem eens één naam op. Wie Jezus uit het Joodse volk zou kunnen stoten. En als ik het zeg, dan zeggen jullie, oh ja. Petrus. Petrus is de enige die het Jezus uit het Joodse volk heeft gestoten. Want was het niet Petrus die zei over die nakomeling, over Jezus, nakomeling van David. Ik ken deze man niet. Dat is Petrus geweest. Die hem verloochende, ik ken hem niet. Die zei, je hoort er niet bij. Alleen Petrus, ik ken hem niet. De bekende Joodse godsdienstfilosoof en verzamelaar van overleveringen en tradities, Martin Buber, 1868 tot 1955, die schreef het volgende over de Heer Jezus. Joden kennen Jezus van binnenuit. En dat op een manier, zelfs in de diepste roerselen en gevoelens van zijn Jood zijn, die de aan hem onderworpen volken, ontoegankelijk blijft. Met andere woorden, andere volken kennen ten diepste niet beseffen wat dat betekent. Dat Jezus een Jood. We kunnen dat wel vertellen, maar ten diepste voelen, ten diepste meebeleven, dat lukt ons gewoon niet. En tenslotte nog een stem die ik wil laten horen. Het is een citaat. Een citaat van een Messiaanse gelovige. Dus iemand die als Jood in Jezus wel geloofde. David Stern, uit zijn boek Het Evangelie is Joods. Als Yeshua, Jezus dus, want Yeshua, zo wordt dat in het Jiddisch gezegd, Jezus dus, niet de Messias van de Joden is, dan is hij namelijk de Messias van niemand. Dan is hij de Messias van niemand. En dan hebben de niet-Joden hem absoluut ook niet nodig. En ik moet zeggen, er zit een kern van waarheid in. Want tijdens de Bijbelverspreiding valt het vaak op hoe Joden getroffen kunnen worden als ze de eerste woorden van het Nieuwe Testament mogen lezen. Het Nieuwe Testament. En wat lezen we in de eerste woorden van het Nieuwe Testament? Dat is het Evangelie van Matthäus. Het geslachtsregister. Het geslachtsregister, en dan hebben we van Abraham tot en met Jezus 41 geslachten. Dat lezen we. Heel vaak slaan wij die over, want ja, dat is toch maar saaie kost. Maar dat is voor een Jood zeer cruciaal. Hun mond valt dan compleet open van verbazing. Zoals Patrick, niet onze Patrick trouwens, een Israëlische ex-verslaafde, die na zijn bekering getuigde, ik had Jezus altijd gezien als een blauwoogige, blonde man die op een gegeven moment aan het kruis hing. En Patrick bedoelde daarop, want uiteraard hij kwam niet vaak in een kerk, want hij was verslaafd. Die bedoelde daarop op de afbeeldingen die we heel vaak zien in kinderbijbels, maar ook bijvoorbeeld op glazen beschildering in kerken. En daar wordt Jezus heel vaak blond afgebeeld. Daar wordt Jezus' identiteit heel vaak ook verwisseld met westerse kunst en cultuuruitingen. Hoe anders klonk de reactie bijvoorbeeld van die Samaritaanse vrouw, die Samaritaanse vrouw die hem aansprak. Toen Jezus haar vroeg van, wilt u wat water voor mij putten? Wat zei ze? U die een Jood bent, vraagt aan mij om mijn water. U die een Jood bent, want Joden gingen niet met Samaritanen om. Samaritanen waren was een volk wat ja, in die tijd minder waardig was. Maar die grenzen gaat Jezus voorbij. Wij zijn qua afkomst of wat dan ook allemaal gelijk aan elkaar. En Jezus legde daar heel duidelijk de vinger op de zere plek. U die een Jood bent. Eigenlijk geeft het eerste vers van het Nieuwe Testament als het notendop dus ook weer waar het evangelie dus eigenlijk om draait. Als zoon van David is hij de erfgenaam van de troon van zijn vader David. En dat is prachtig bevestigd, bijvoorbeeld in de geboorteaankondiging van de engel Gabriel aan Maria. Want daar lezen we in Lucas 1, vers 32 en 33, en ik lees het vanuit de Herziene Statenvertaling. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob, van Israël dus, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Hij kwam dus in de eerste plaats om de belofte aan zijn volk met betrekking tot het koningschap van zijn vader, om dat te vervullen. Daarom kwam Jezus naar deze wereld. Dat Gabriel deze woorden dus spreekt, staat dus in een prachtige lijn met de onthulling die hij aan Daniel mocht doen met betrekking tot de toekomst van Israël in samenhang met de komst van de Messias. Want in Daniel 9 vers 24a lezen we, om de overtredingen te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Voor wie? Voor ons? Nee, op dat moment nog niet. Voor Israël. Daarvoor was hij gekomen. Met andere woorden, het gaat om Christus' komst als vervuller van Gods belofte voor Israël. Daar gaat het om. En dat bevestigt ook Paulus op diverse plaatsen in zijn brief aan de Romeinen. En dan lees ik Romeinen 15 vers 8. Ik zeg dat Jezus Christus, een dienaar van de besnijdenis, een Jood dus, is geworden ter wille van de waarheid van God om de belofte van de vaderen te bevestigen. Om de belofte van Abraham, Isaac en Jacob, om die te bevestigen. En die belofte aan de vaderen betreffen natuurlijk ook de belofte aan Abraham. Vandaar dat Matthäus hem tevens de zoon of de wettige erfgenaam van Abraham noemt. En wat door Paulus nader is uitgewerkt met de woorden, wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt dus niet aan zijn nageslachten, nee aan zijn nageslacht. Alsof er bijvoorbeeld ook sprake zou kunnen zijn van bijvoorbeeld ook andere volken. Nee, alleen aan dat volk. En aan nu uw nageslacht, Israël dus. En dat is Christus. En dat kunnen we lezen in Galaten 3 vers 16. En dit erfrecht van Christus heeft dan ook met name betrekking op de landsbelofte. De landsbelofte die Abraham ontving. En waar op dit moment dus gigantisch veel over te doen is. Denk maar aan de Gazastrook, denk maar aan Oost-Jeruzalem, denk maar aan de westelijke Jordaanoever. Daar is ontzettend veel over te doen. Maar die landsbeloften, die zijn toen de tijd al gedaan aan Abraham. Je kunt dat nalezen in Genesis 12 vers 7 en in Genesis 13 vers 15. Naast die geboorteaankondiging aan Maria, was ook die aan haar man, aan Jozef, veelzeggend. Want we lezen in Matthäus 1, vers 20 en 21. Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven. Want, en dan volgt de betekenis van zijn naam, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zo staat het. En dan lezen we heel vaak zomaar overheen. Waarom? Omdat we de focus heel vaak leggen op onszelf, op de volken uit, of de gemeentes uit de volken, de heidenen. Maar het is gedaan aan Israël. En dan merk ik nogmaals op dat die belofte tot zijn volk, enkelvoud, niet volken, maar enkelvoud volk, en niet of nog niet die andere volken dus uitsluit. Want in Matteüs 12 vers 24 lezen we, vandaar dat de Heer Jezus ook ons laat zeggen, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Daarvoor is hij naar deze wereld gekomen. Alleen maar gezonden naar de verloren schapen van Israël. Dus toen waren wij helemaal nog niet eens in beeld. En bij dit getuigenis sluit ook de Hebreeënschrijver zich aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Omdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om de zonde van het volk, zijn volk van Israël, om die te verzoenen. Lees het maar na in Hebreeën 2 vers 17. Beide aspecten van zijn dienst als verlosser en zaligmaker voor Israël vinden we dus ook terug bij Petrus' verdediging voor de Joodse raad. Want wat zegt Petrus in Handelingen 5 vers 30 en 31? De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Om Israël bekering te geven en vergeving van hun zonde. Ook Petrus bevestigt het weer dat Jezus in eerste instantie dus puur en alleen maar kwam voor dat Joodse volk. En dan blijft die vraag natuurlijk overeind staan. Want ik hoor je al denken, en wij dan? Reikten die vruchten van zijn verzoenend lijden en sterven dan niet verder dan bijvoorbeeld alleen maar dat Joodse volk? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Ook geldt dat voor ons. Denk daar maar eens bijvoorbeeld aan de woorden van Johannes de Doper. Want toen Jezus die Jordaan in kwam lopen, wat zei hij? Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat betekent ook dat wij daar ook bij horen. Zie het Lam van God die de zonde van deze wereld wegneemt. Maar zoals je weet zal die rijkwijde van die woorden dus op een later tijdstip in vervulling gaan. Wanneer wij ook op het toneel mogen gaan verschijnen. Samengevat, het karakter van de Bijbel is in eerste aanleg voor alleen het Joodse volk. Daarom noemen we Israël ook onze oudste broer. Israël is onze oudste broer. Aan het volk van Israël zijn de beloften van de aartsvaderen gedaan. Als ook de zegeningen en het heerschap. Dat is allemaal gedaan aan het volk van Israël. Israël noemen ze ook wel de edele olijf. Israël, zij dragen de wortels van het geloof. Het geloof dat ook ons ten deel is gevallen. En waarom? Omdat wij daarop geënt zijn. Wij dragen niet die wortels. Dat doet het volk van Israël. Dus daarom is het onze oudste broer. Met andere woorden, Israël gaat in alles voorop. En dat vergeten we heel vaak. Als ik kijk hoe vaak dat er vanaf deze plaats over Israël gesproken wordt. Dat is eigenlijk minimaal. Dat zou best wel eens wat meer mogen. Als ik kijk, het gebed. Wie bidt er tegenwoordig nog voor Israël? Want Israël, laten we wel wezen, is Gods oogappel. Hij heeft daar verbonden mee gesloten. Hij gaat daar zijn weg mee. De zegeningen, het heerschap is allemaal gelegd op Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem, want daar gaat het om. Daar zullen straks alle volken te samenkomen om ten strijde te gaan tegen Israël. Maar, zegt de Heer, ik heb daar een steen gelegd, een hoeksteen, waar elk volk die ook maar zijn hand op durft te steken naar Israël, vernietigd zal worden. Want Israël gaat bij de Heer voorop. Met andere woorden, ik wil u oproepen om meer te gaan bidden voor Israël. Ik wil u oproepen om Israël, ook al maken zij gigantische fouten, en dat doen ze echt wel. Ja, als je echt de politieke geschiedenis van Israël krijgt, blunders bij het leven. Maar het is en het blijft Gods volk. Een gezegend volk waar wij op geënt zijn. Niet wij dragen die wortels. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat wij vandaag zo die verbinding mochten leggen tussen enerzijds de Bijbel, uw woord, de Bijbel die in eerste instantie gegeven is aan uw volk, Heer, en dat ook voor ons open is gegaan op het moment dat u ons geënt heeft op die edele olijf. Hemelse Vader, laat dat een bewustwording zijn voor ons. Dat we mogen zien waar het u werkelijk om gaat. De belofte, de zegeningen en het heerschap voor uw volk Israël. En dat wij ook daar, omdat we daar op geënt zijn, de zegeningen daar ook van mogen ontvangen. Heer. Heer, laat het een plaats krijgen in ons hart. Omdat we ook Israël mogen gaan zien als het uitverkoren volk. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord vandaag, Heer. Wilt u het uitwerken in onze harten? Dat bid ik u, Heer, naar Jezus wil. Amen.
Amen.
Amen.